Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we het schriftgedeelte en de psalmen van deze middag noemen. De schriftlezing is Filippenzen 1, vers 12 tot en met 26. We noemen nu Filippenzen 1, vers 12 tot en met 26. En we zingen psalm 42, vers 2. Psalm 73, vers 12 en 13. Psalm 26, vers 2. En Psalm 16, vers 6. We noemen nogmaals de schriftlezing Filippenzen 1, vers 12 tot en met 26. En de psalmen zijn Psalm 42, vers 2. Psalm 73, vers 12 en 13. Psalm 26, vers 2. En Psalm 16, vers 6. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting zij in de naam des Heere, Heere, die de hemel en die de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we dit ons samen zijn voortzetten door te zingen van Psalm 42 en daarvan het tweede vers. Psalm 42, vers 2. Ik heb mijn tranen onder klagen tot mijn spijze dag en nacht. Daar mijn spotters durven vragen, waar is God dien gij verwacht en wat daar verder volgt. In het tweede vers van Psalm 42. gemeente, de schriftlezing voor dit middaguur kunt u opgetekend vinden in de zendbrief van de apostel Paulus aan de Filippenzen. Het eerste hoofdstuk, vanaf het 12e tot en met het 26e vers. Dus de schriftlezing kunnen we opgetekend vinden in Filippenzen 1, vers 12 tot en met 26. Doch vooraf doen we met de kerk van alle eeuwen en plaatsen belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld, christelijk geloof.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten het ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Amen. En ik wil dat gij weet, broeders, dat hetgeen aan mij is geschied, meer tot bevordering des evangelies gekomen is. Alzo dat mijn banden in Christus openbaar geworden zijn in het ganse rechthuis en aan alle anderen. En dat het merendeel der broederen in den Heere, door mijn banden vertrouwen gekregen hebbende, overvloediger het woord onbevreesd durven spreken. Sommigen prediken ook wel Christus door nijd en twist, maar sommigen ook door goedwilligheid. Genen verkondigen wel Christus uit twisting, niet zuiver, menende aan mijn banden verdrukking toe te brengen. Doch deze uit liefde, terwijl zij weten dat ik tot verantwoording des evangelies gezet ben. Wat dan? Nochtans wordt Christus op allerlei wijze, het zij onder een deksel, het zij in der waarheid verkondigd. En daarin verblijd ik mij, ja, ik zal mij ook verblijden. Want ik weet dat dit mij ter zaligheid gedijen zal, door uw gebed en toebrenging des geestes van Jezus Christus. Volgens mijn ernstige verwachting en hoop, dat ik in geen zaak zal beschaamd worden, maar dat ik alle vrijmoedigheid, gelijk allen tijd, alzo ook nu, Christus zal grootgemaakt worden in mijn lichaam, het zij door het leven, het zij door een dood. Want het leven is mijn Christus, en het sterven is mijn gewin. Maar of te leven in het vlees, hetzelfde mij oorbaar zij. En wat ik verkiezen zal, weet ik niet. Want ik word van deze twee gedrongen, hebbende begeerte om ontbonden te worden en met Christus te zijn. Want dat is zeer verre het beste. Maar in het vlees te blijven is nodiger om uwentwil. En dit vertrouw en weet ik, dat ik zal blijven en met u allen zal verblijven tot uw bevordering en blijdschap des geloofs. Opdat uw roem in Christus Jezus overvloedig zij aan mij, door mijn tegenwoordigheid wederom bij u.
Gemeente, ter voortzetting van ons samen zijn willen we zingen van Psalm 73. Het 12e en het 13e vers, Psalm 73, vers 12 en vers 13, Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. U al mijn liefde waardig schatten. Wel gij mijn rechterhand woudt vatten. En het dertiende, wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. Dus het 12e en 13e vers van de 73e psalm. gemeente, naar Gods woord behoren leven en sterven bij elkaar. Denk maar eens aan ons oude leerboek, de Heidelbergse catechismus. Begint ermee. Wat is uw enige troost? Beide in leven en sterven. En dat leerboek, dat is gegrond op Gods woord. Leven en sterven behoren bij elkaar. De apostel Paulus die heeft ervan geschreven. Het zij dat wij leven. Het zij dat wij sterven. Wij zijn des Heren. En weet u wat wij doen? Wij maken het leven en het sterven los van elkaar. De Biliamswens, die leeft eigenlijk in ons aller hart. En Biliam die zei, mijn ziel sterven de dood des oprechten en mijn einde zij gelijk het zijde. Biliam die wilde heel graag met Gods volk sterven, maar met Gods volk leven? Nee, dat wilde Biliam niet. Hij wilde zijn eigen leven leiden. Leven naar het goeddunken van zijn eigen boos en verdorven hart en dan aan het einde toch zalig in den Heere sterven. Maar daarmee misleiden we onszelf. En wij staan allemaal zo open voor die Biliamswens. Je eigen leven leiden. U kent die uitdrukking wel, hè? Wij het vlees en God de botten. Eerst voor jezelf leven en dan in de Heere sterven. En u weet ook wel, er zijn best wel predikanten die op een begrafenis durven te zeggen van iemand waar ze nooit iets aan hebben gemerkt, dat ze toch al in de hemel zijn. Die geven nog grond aan die Biliamswens ook. Maar dat is tegen Gods woord. Nee, Gods woord zegt, zoals een mens leeft, zo gaat hij sterven. Onze levensboom, ja, want daar wordt ons leven mee vergeleken bij een boom. Die valt of naar het barre noorden of naar het zoele zuiden. Er zijn maar twee mogelijkheden. En die boom die groeit de kant op waar die heen valt. En zo is dan met ons leven ook gemeente. En daarom heeft Jacobus ook gezegd, hoedanig is uw leven? Weet u wat op aankomt? Wij denken, als we gaan sterven. Dat laatste ogenblik van ons leven, als we nog een sterfbed krijgen. En hoe zal het dan gaan? Wat zal er dan openbaar komen? Nee, maar het gaat over het leven. Er staat wel eens geschreven op een begraafplaats, memento mori. Dat betekent, gedenk te sterven. Maar Gods woord leert ons wat anders. Gods woord leert ons eerst gedenk te leven. Want hier, in de tijd, hier vallen de beslissingen. De Heer Jezus heeft het zelf gezegd. En dit is het eeuwige leven. Niet dit zal het eeuwige leven zijn, nee. Dat eeuwige leven dat begint hier. Dat zij u kennen. De enige. En de waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. En dan alleen, als dat door genade in ons leven werkelijkheid mag zijn of mag worden. Dan is het sterven enkel winst. Nou daarover gaat het ook in onze tekst die we opgetekend kunnen vinden. In het schriftgedeelte dat we zojuist met elkaar hebben gelezen. Uit de brief van de apostel Paulus aan de Filippenzen, het eerste hoofdstuk. En daarvan nader het 21ste vers. Dus de tekst kunnen we opgetekend vinden in Filippenzen 1, vers 21. En dan lezen wij Gods woord en onze tekst voor vanmiddag als volgt. Want het leven is mij Christus. En het sterven is mij gewin. Tot zover. Het gaat over Paulus, leven en sterven. Gaan we samen letten op een drietal gedachten. In de allereerste plaats een onmisbaar levensbeginsel. In de tweede plaats staan we stil bij een duidelijk levenskenmerk. En in de derde plaats staan we tenslotte stil bij een hoopvol levenseinde. Dus het gaat over Paulus, leven en sterven. In de allereerste plaats een onmisbaar levensbeginsel. In de tweede plaats een duidelijk levenskenmerk. En in de derde plaats een hoopvol levenseinde. De apostel Paulus die zit in de gevangenis in Rome. Dat is voor de eerste keer dat hij gevangen zit. Hij zal over enkele jaren weer gevangen zitten in Rome. Maar ja, dan zal ook zijn levenseinde aanbreken. Hij is de marteldood gestorven onder de wrede keizer Nero. Maar nu zit Paulus in de gevangenis voor de eerste keer. Hij heeft schipbreuk geleden. Er is heel wat gebeurd onderweg. En uiteindelijk is hij in Rome aangekomen. In die gevangenis, dat is een eigen gehuurde woning. Daar heeft hij wel een bepaalde vrijheid. En in Filippi hebben ze gehoord wat er allemaal met de apostel Paulus gebeurd is. En ze hebben een hele sterke band met de apostel Paulus. En Paulus met de gemeente van Filippi. Want in deze brief, in die brief aan de Filippenzen, is Paulus heel persoonlijk. En ja, wanneer wordt iemand nou nu persoonlijk? Wanneer gaat iemand nu over zijn eigen geestelijk leven spreken? Toch als er een band is. En hier is ook een band, een liefdesband. Een liefdesband in de Here. Die heeft de Here zelf gelegd, want die gemeente van Filippi is op zo'n wonderlijke wijze ontstaan. Die ontstaansgeschiedenis kunnen we lezen in de handelingen der apostelen. In handelingen 16, als Paulus op zijn tweede zendingsreis is. En als hij zo heel graag het woord wil verkondigen in die gemeente daar in Mysië en Bithynië. En dan komt de Heere komt hem tegen. Dan gaat de Heilige Geest die gaat dat verhinderen. Dan laat de Heilige Geest hem dat niet toe. Hij moet daar niet naartoe, die weg die wordt afgesneden. Maar waar de Heere enerzijds wegen komt af te snijden, komt de Heere anderzijds wegen te openen. Want als Paulus dan voor de zee staat en vastgelopen is, dan toont de Heer hem in die nacht een gezicht. Een gezicht van een Macedonische man. En die Macedonische man die roept, kom over en help ons. En aan dat gezicht is Paulus en de zijnen, ze zijn daaraan gehoorzaam geweest. Ze zijn overgevaren, ze zijn in de eerste stad gekomen van Macedonië, Filippi, een kolonie. En als Paulus daar komt, het eerste wat hij gaat doen, dat is kijken, is er ook een synagoge. Eerst de Jood en dan de Griek. Heeft de Heer Jezus het zelf niet gezegd? Toen hij afscheid nam van zijn discipelen. Voor zijn hemelvaart. Beginnende te Jeruzalem. Dat is Gods heilige orde. En Paulus die houdt zich daaraan. Eerst eens kijken of dat er niet een synagoge te vinden is. Maar die is helemaal nergens te vinden. Er is nergens een plaats waar de Joden samenkomen. Weet u wat er wel is? Er is daar een plaatsje aan de rivier. En Paulus die heeft gehoord en daar komen enkele vrouwen samen. En zo is Paulus daar op de Sabbatdag ook te vinden met Silas. En daar mag Paulus de enige naam die onder de hemel gegeven is tot zaligheid van zondaren verkondigen. En daar komt hierin mee. De geest vrocht mede, want onder de prediking van de apostel Paulus zit een vrouw. Ze komt uit Thyatira, het is een purperverkoopster. En ze komt uit Klein-Azië, waar Paulus zo graag naartoe wilde. En waarschijnlijk is ze voor haar zakenreis in Filippi. En daar onder de prediking van Paulus, de Dan wordt door de Heer haar hart geopend, zodat ze acht mocht nemen op hetgeen van Paulus gesproken werd. Ze had een gesloten hart, ze was een heidense vrouw, ze had belangstelling voor de godsdienst van het volk van Israël. En nu gaat de Heer, die gaat dat hart van haar openen. Hoe vaak dat ze daar al gezeten heeft onder de prediking, aan die plaats des gebeds weten we niet. Maar de Heer die wil het nu gebruiken. Hey, daarom moet ons plaatsje in Gods huis maar nooit leeg laten staan. De Heer die heeft getuigenis gegeven aan zijn eigen werk. U weet ook wat er gebeurd is met die dienstmaagd, met die waarzeggende geest. Waar God zijn kerk bouwt, daar komt de duivel altijd op af. Dat is in het kerkelijk leven, dat is ook in het persoonlijk geestelijk leven. De duivel komt altijd op Gods werk af. Hij is Gods grote tegenstander, ook daar in Filippi. Nu is Lydia tot bekering gekomen. En Paulus en Silas, die gaan regelmatig naar die gebedsplaats daar aan de rivier. En dan worden ze aangeroepen door een vrouw met een waarzeggende geest. Die haar heren veel gewin bracht. Ja, want ze was in dienst bij enige heren daar in Filippi. En die verdiende er goed geld aan. Een waarzeggende geest. En ze riep Paulus en Silas na. Deze mensen zijn dienstknechten des Allerhoogste God en zij verkondigen u de weg der zaligheid. We zouden zeggen, dat is mooi. Wat die vrouw daar doet. Maar Paulus, die heeft het geschreven. Dat de listen van de Satan hen niet onbekend zijn. Dat wil hij graag. De Satan. Uiteindelijk probeert hij hier Gods werk aan te prijzen. Maar het gaat om hemzelf. En dat heeft Paulus gevoeld. En Paulus die heeft dat afgewezen. Paulus die heeft die boze geest, die waarzeggende geest bestraft. Hij wordt het zat. En dan gaat die waarzeggende geest gaan uit die vrouw. Maar daar zijn die heren zeer vertorend over. En ze slepen Paulus voor de hoofdmannen van de stad. Hij wordt gegeeseld en hij komt tenslotte komt hij in de gevangenis terecht. Samen met Silas. Maar u weet wat daar gebeurd is. Toen heeft de Heer die stokbewaarder willen bekeren. En zo is er een gemeente ontstaan in Filippi. Dat is toch heel wonderlijk gegaan. Daar heeft de Heer de wonderen van zijn genade willen verheerlijken. Want als straks Paulus en Silas Filippi verlaten, als ze ontslagen worden uit de gevangenis, dan is daar een gemeente. Nou, en over die gemeente gaat het. En die hebben zo'n nauwe band met de apostel Paulus, want die gemeente is ontstaan door zijn arbeid. Een liefdesband. En nu hebben ze gehoord wat er met Paulus allemaal aan de hand is, dat hij daar in Rome zit. Ze willen er meer van weten. Ze willen meeleven met de apostel Paulus. En wat hebben ze gedaan? Wel, ze hebben Epafroditus, één van hen, afgezonden naar Rome. En die heeft van alles en nog wat meegenomen om de apostel Paulus in zijn levensonderhoud in Rome te voorzien. Het zijn gaven die gegeven zijn vanuit de liefde van het hart. En dat proeft de apostel Paulus. En daar is hij hartelijk verblijd mee. Hij voelt zo'n sterke band met de gemeente van Filippi. En nu zit hij in de gevangenis. Paulus hoeft nog niet te sterven, maar als hij zou moeten sterven. Dat kan. En dat zal straks ook gebeuren. Ja, dan is hij beroofd van de gemeente van Filippi. En nu wil hij aan de Filippenzen laten weten hoe dat het hem daar gaat in de gevangenis. Ze denken misschien, Paulus zit in de gevangenis, die man die zal wel moedeloos zijn. Nee, Paulus is vervuld met blijdschap. Dat woord zijn blijdschap, dat komt wel 17 maal voor in deze brief. Hij is met blijdschap vervuld. Weet u waarom? Het leven is hem Christus. En u mag die daar in de gevangenis horen hoe dat de Christus gepredikt wordt. Wat tot in het paleis van de keizer toe. Het woord is niet gebonden. Het vindt voortgang. En daar is hij hartelijk verblijd over. Net zoals het eerst ging in de gemeente van Filippi. En zo gaat het nu ook in Rome. Het woord gaat door zoals Paulus dat ook, zoals dat ook geschreven staat in de handelingen der apostelen van de arbeid van Paulus. Onverhinderd. En daar is Paulus hartelijk verblijd over en daar schrijft hij ook over. Christus wordt gepredikt. Christus wordt gepredikt, ja zeker. Er zijn er die prediken Christus onder een deksel. Die preken hem uit nijd, uit twist, uit verkeerde motieven. Maar ondertussen wordt hij toch gepredikt. En Paulus die verblijdt zich daarin. Dat het evangelie zijn voortgang mag vinden. Ondanks alles. Ja, want het leven is hem Christus geworden. Dat was het niet. Nee, helemaal niet. Weet u wat zijn leven in zijn eertijds was? Want we zouden in onze eerste gedachten spreken over een onmisbaar levensbeginsel. Zijn leven in zijn eertijds was niet Christus. Nee, zijn leven in zijn eertijds, dat was Mozes. Zijn leven in zijn eertijds, dat was de wet. Leest u maar wat hij ervan schrijft in het derde hoofdstuk. Want wij zijn de besnijderis, wij die God in de geest dienen en Christus Jezus roemen en niet in het vlees betrouwen. Daar mag hij nu in roemen. Hoewel ik heb dat ik ook in het vlees betrouwen mocht. Indien iemand anders meent te betrouwen in het vlees, ik nog meer. En dan komt het besneden ten achtste dagen uit het geslacht van Israël, van de stam van Benjamin, een Hebreeër uit de Hebreeën, naar de wet een Fariseeër, naar de ijver en vervolger der gemeente, naar de rechtvaardigheid die de wet is, zijnde onberispelijk. Dat was Paulus' leven in zijn eertijds. Hij was een Fariseeër. Hij trachtte de wet te volbrengen. En hij had zich niet leren kennen als een wetsovertreder, want dat is juist zo noodzakelijk geweest. Paulus die leefde naar de letter van de wet. En toen leefde Paulus voor zichzelf. Toen was het leven hem niet Christus, nee. Paulus was uit op zelfbehoud. Paulus trachtte de wet te vervullen. En nogmaals, dat deed hij naar de letter van de wet. Maar hij verstond niet wat de wet zei, dat heeft hij later ook geschreven. Gij zult niet begeren. Hij verstond niet dat de begeerte, dat dat al de overtreding van de wet is. Dat het zo waar is wat Jacobus heeft geschreven. Dat de begeerte die baart de zonde en de zonde voleindigd zijnde, baart de dood. De begeerte, de grootmoeder van de dood. Ja, want zo wordt de begeerte genoemd. Die kende Paulus niet. Daar wist hij niet vanaf. Maar nu is hij daaraan ontdekt. De Heere die heeft hem gearresteerd. In zijn eigen gerechtigheid. Hij leefde slechts naar de letter van de wet. Heeft de gemeente Gods vervolgd. Hij was een openbare vijand van Christus. Hij moest van Christus niet hebben. Christus was voor hem, gemeente, een ergernis. De Joden een ergernis, als Paulus dat schrijft, en de Grieken een dwaasheid. Dan wordt hij tegelijkertijd aan zijn eigen eertijds herinnerd. Het was hem een ergernis, het was hem een aanstoot. Maar wat is dat anders geworden? Op weg naar Damascus. Toen heeft hij dat onmisbare levensbeginsel leren kennen. Toen is hij gearresteerd. Toen is hij van dood, is hij levend gemaakt. En toen werd het anders in zijn leven. Toen werd hij afgesneden van Adam. En toen werd Paulus door een oprecht geloof ingelijfd in Christus. Toen ging hij een ander leven leren kennen. Een geestelijk leven. Nee, eertijds leefde hij voor zichzelf. Want we zijn onszelf toegevallen. We zijn de duivel toegevallen, dat is waar. Maar ook onszelf. En zo was het in het eertijds bij de apostel Paulus. Hey, hoe is dat in uw leven? Waar leven wij voor? Leven we voor onszelf? Weet u wat er moet gebeuren in ons leven? wat we lezen in zondag 1, dat ik niet meer het eigendom van mezelf ben. Want dat zijn we. Maar dat door genade het eigendom mag zijn of worden van Jezus Christus. Die mij met zijn dierbaar bloed gekocht heeft, daar gaat het over. En dat miste Paulus in zijn leven. Paulus leefde voor zichzelf. Ja, en als een mens leeft voor zichzelf, dat is zo erg, dan sterven we ook voor onszelf. Dan liggen we voor eigen rekening. Maar nu moet er door genade worden dat we voor rekening van een ander liggen. Het leven moet ons Christus worden. Hey, en dat leven dat heeft een begin. Dat is dat geestelijke leven. En dat levensbeginsel, dat is onmisbaar. Als we dat missen, dan kunnen we nooit in de Heere sterven. Dat is onmogelijk. Dat wonder, dat zal in ons leven plaats moeten vinden. Hey, en dat is nu alleen maar mogelijk door Christus. Omdat hij mens is geworden. Omdat hij de dood wilde sterven. En toen hij de dood gestorven is, toen heeft hij de dood gedood in zijn drievoudige gestalte. Ook die geestelijke dood. En daardoor is het nu mogelijk dat geestelijk doden levend worden gemaakt. Die levendmaking, daar komt het op aan. Dat van nieuws geboren te worden. Nou, en dat heeft nu plaatsgevonden in het leven van Saulus van Tarsus. Op weg naar Damascus, daar heeft hij dat nieuwe levensbeginsel leren kennen. Daar werd Christus zijn leven. Straks dan mag hij in de synagoge terstond de Christus verkondigen. Dus dat is onze eerste gedachte. Een onmisbaar levensbeginsel, maar ook een duidelijk levenskenmerk. Want Christus heeft door zijn sterven, heeft hij het leven verworven. En dat leven dat Christus verworven heeft, dat gaat hij schenken aan de zijnen. Hij zegt, ik leef. En gij zult leven. Nou, en Paulus, die was niet levend, die was dood. En u weet, als het gaat over de doodstaat van de mens, de apostel Paulus heeft er zelf over geschreven aan de gemeente van Efeze, gij waart eertijds dood door zonden en misdaden. Maar dat gold niet alleen maar voor de gemeente van Efeze. Nee, dat is iets, gemeente, dat geldt voor ieder mens. Dat geldt ook voor ons, voor u, voor mij. Dat zijn we van nature dood. Daar komt nog iets bij, hè. We zijn door onze diepe val in Adam doodgevallen, ontzettend. Maar één ding. Wij zijn geen stokken en blokken geworden. Zo is het niet. Nee, als het gaat over onze doodstaat, dan zijn we, weet u toch, vijandig dood. Nou, als er nou bij iemand uitkomt dat een mens van nature vijandig dood is, dan is toch zeker wel bij de apostel Paulus, of niet? Wat heeft hij zijn vijandschap tegen Christus uitgeleefd? Maar we hebben het gehoord, hij is van geestelijk dood levend gemaakt. Hij is van een vijand door Christus een vriend gemaakt. Het is zo anders geworden in het leven van de apostel Paulus. En nu is het leven hem Christus geworden. Gemeente, wat was nu eigenlijk het leven van Christus? Wat heeft hij getuigd in de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid? Voordat Adam viel en wij in hem. Toen heeft hij al gezegd tegen zijn vader, zie ik kom, o God, die 40ste psalm, die messiaanse psalm. Zie ik kom, o God, om uw wil te doen. En uw wet, die is in het midden van mijn ingewand. Die wet had hij zo hartelijk lief, omdat hij zijn vader zo lief heeft. Hij wilde van eeuwigheid knecht worden. Hij wilde gaan doen wat wij nagelaten hebben te doen in Adam. Want wij zijn in het paradijs geschapen om Gods wil volmaakt te volbrengen. En dat wilden wij in de staat der rechtheid. Was onze wil in volkomen overeenstemming. Daar zat helemaal niets tussen. Met Gods wil. Daar was harmonie. Daar was overeenstemming. Daar lag niets tussen. We waren volkomen in overeenstemming met God. We waren immers rechtvaardig voor God. Dat betekent, daar was een rechte verhouding, daar lag niets tussen. Daarom spreken wij ook over de staat der rechtheid. Zo was het in het paradijs, maar zo is die gebleven. Maar voor de mens viel, heeft Christus zich op borg gesteld. Hij is de tweede Adam. Zie ik kom, o God, om uw wil te doen. Nou, dat hield heel wat voor hem in. Dat hield heel wat voor hem in. Dat zou hem zijn leven kosten. Hij wilde knecht worden, ja, maar niet zomaar knecht om Gods wil te volbrengen. Hij wilde de leidende knecht worden. Denk aan Jesaja 53. Hey, dat is nou zijn leven geweest. Gods wil te volbrengen. Hij heeft gezegd, dat is nou mijn spijs en mijn drank toen hier op aarde rondwandelde. Om de wil van mijn vader te doen. En weet u nog? Toen zijn moeder en zijn broeders daar buiten stonden. En toen ze niet bij hem konden komen. En toen ze hem zo graag eens even wilden spreken. En toen dat door de scharen werd doorgegeven aan de Heere Jezus. En toen hij dat hoorde, zie, uw moeder en uw broeders staan daar. En ze wilden hem spreken. En toen heeft hij gezegd, weet u wie mijn moeder is? Weet je wie mijn broeders zijn? En toen heeft hij gewezen naar zijn discipelen. Toen heeft hij gezegd, die daar de wil doet van mijn vader, die de hemel is. Die is mijn broeder. En die is mijn zuster. En die is mijn moeder. Hey, hoort u het? Dat is nu het leven met Christus. Dan gaat het erover Gods wil te doen. Paulus die zegt, het leven is bij Christus. Christus is gekomen om de wil van zijn vader te volbrengen. Hey, en als God dan een mens wederbaart, wat gaat er dan gebeuren? Wat is er nou in het leven van Paulus zelf gebeurd? Hoe leefde die eertijds? Naar zijn eigen begeerte. Waar of niet? Maar dat is anders geworden. Op weg naar Damascus. Toen hij het moest verliezen. Toen hij gearresteerd is. Toen hij is neergeveld. Toen heeft hij gevraagd, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? We hadden het net over, weet u het nog, dat nieuwe levensbeginsel. Hey, en dat nieuwe levensbeginsel, dat nieuwe leven, dat heeft nu precies dezelfde begeerte als dat Christus heeft. Hij is gekomen om Gods wil te doen. En dat nieuwe leven wat God werkt, dat nieuwe leven wat de Heilige Geest werkt in het hart van een zondaar. Dat nieuwe leven dat Christus heeft verworven door de dood te sterven. Dat wil maar één ding. Volmaakt voor de Heere leven. Want dat nieuwe leven stemt van harte in. Met dat gebed wat de Heere Jezus aan zijn discipelen heeft geleerd. Dat allervolmaakste gebed. Dat stemt van harte in. Met de bede. Uw wil geschieden, gelijk in den hemel, alzo ook op de aarde. Hey, dus dat gebeurt als God het mens wederbaart. Dan wordt die wil die boos en verdorven is. En die wil van ons die maar niet wil wat God wil. Die wordt dan vernieuwd. En wat gaat er dan gebeuren? Als nou een mens wederom geboren is. Wat volgt daarop? Dan komt het leven der bekering, gemeente. Een bekering zonder wedergeboorte, nee, dat is geen bekering. Dat is een schijnbekering. Dat loopt op niets uit. Maar daar waar dat nieuwe leven door de Heer zelf gewerkt is. Dat nieuwe leven wat Christus heeft verworven. Dat nieuwe leven wat de Heilige Geest schenkt. Want het is de Geest die levend maakt. Dat leert Gods woord ons duidelijk. Nou, dat nieuwe leven, dat wil nu leven. Zoals God het wil. En dat is nu dat leven van Christus. En dat is nu ook het leven van Gods kinderen. Gaat dat nu eens na in uw leven? Kent u dat leven? Weet u daarvan? Heb u dat leren vragen? Heere, leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart toch en voeg het samen. Tot de vrees van uw naam. Is dat nu de begeerte van uw leven, van uw hart? Zou u zo graag volmaakt voor de Heere willen leven? Nee, helemaal niet. Om daarmee de hemel te verdienen. Helemaal niet om daarmee de hel te ontlopen. Maar dat u zegt, maar God. God is het zo eeuwig waard. God is het eeuwig waard. Om geëerd, gediend, gevreesd te worden. Kent u dat? Dat is nou het leven van Christus. Dan gaat het om God zelf. Dan gaat het om Gods wil. Dan verlangen we ernaar, zoals het eenmaal was in de staat der rechtheid. Om weer volmaakt, volmaakt God te mogen dienen. Hé, daar zien Gods kinderen nu naar uit. Daar ziet Paulus nu naar uit. Dat is nu juist een strijd in dit leven. Dat nieuwe leven. Dat wil nu maar leven zoals God het wil. En heeft hij er niet over geschreven in Romeinen 7? Als ik het goede wil doen. Hé, dan is dat nieuwe leven aan het woord. Als ik het goede wil doen, zegt hij. O, en dan zo smartelijk, zo pijnlijk. Dan ligt het kwade mij bij. Dat is nou net de strijd in het geestelijke leven. Het leven als bij Christus. Zo wenst Paulus te leven. En niet alleen Paulus. Al Gods kinderen. De kleinste in de genade. Zuigeling in de genade. Die weet daarvan. Die zegt, want God is het waard. Die heeft liefde gekregen tot God. En dan is de dienst des Heren. Dat is een liefdesdienst. Dan krijgen we liefde tot God en tot zijn heilige wil. Dan worden we het zo van harte met God eens. Dan zijn er tijden in het leven. Dan ligt de wil van Gods kind verslonden in de wil van God. Dan is er een volkomen eenswillendheid. Zo is het niet altijd. Want het gaat toch over het leven der bekering. Dat hebben we toch gehoord. Eerst dat nieuwe levensbeginsel. En vanuit dat nieuwe levensbeginsel komt die worsteling. En die duurt voort. Dat is die strijd. Afsterven van de oude mens. Het opstaan van de nieuwe mens. En die nieuwe mens. Nou, dat is nou het leven waarvan Paulus komt te getuigen. Het leven, dat is mij Christus. Paulus die werd gedreven door de liefde, die was uitgestort in zijn hart, niet alleen persoonlijk, nee. Dat gold nu ook zijn ambtelijk leven. Dat betekent, Paulus die is daar in die gevangenis, volkomen onderworpen aan de wil van God. Wat God doet, daar gaat het eigenlijk over. Dat is wel gedaan. Of dat hij nu blijft leven of hij moet sterven. Dat is voor Paulus zelf. Wat God wil, dat wil Paulus hier ook. Hé, wat zullen ze daar in de gemeente van Filippi hartelijk mee verblijd zijn geweest toen ze dat hoorden van de apostel Paulus. Dat hij het met God eens mocht zijn. Daar in die gevangenis in Filippi. Dat zijn vlees er voor een ogenblik onder mocht liggen. En er was er ondanks alles dat hij in de gevangenis zat. Blijdschap in zijn hart. dan is er blijdschap in de harten van Gods kinderen. Want weet u, dan is de strijd een ogenblik geduwd. Dan mogen ze een ogenblik met de Heere eens zijn. Dan is de hemel, die is op aarde. Christus, hij is gekomen om Gods wil te volbrengen. Hem te leren kennen. Hem meer en meer te gaan leren kennen. En Paulus die mocht dat hebben. Maar denk erop, de allerheiligste. Die hebben maar een klein beginsel van die nieuwe gehoorzaamheid. Christus is volmaakt gehoorzaam geweest. En Gods kinderen, ze schieten er alles in tekort. Als het gaat over die nieuwe gehoorzaamheid. Ze hebben er slechts, de allerheiligste, een klein beginsel van. Maar dat zal toch gekend moeten worden. Dus het gaat over het leven. Dat in de allereerste plaats. Paulus leven. En, ja, ook Paulus sterven. En dat sterven, dat is een hoopvol sterven. Daar gaan we bij stilstaan in onze derde gedachte. Maar willen we eerst zingen met elkaar. Van Psalm 26, tweede vers. Psalm 26, vers 2. Beproef vrij van omhoog. Mijn hart dat voor uw oog alwetende steeds open lag. En wat er verder volgt. Onze derde gedachte. Het gaat ook over een hoopvol leven zijnde. Want Paulus die schrijft, want het leven is mij Christus. En we hebben gehoord, van nature is dat niet zo. Maar alleen door Gods genade, door wederbarende genade, wordt het leven ons Christus. Dan moet dat nieuwe levensbeginsel door God gewerkt zijn in het hart. Dat nieuwe leven, dat andere leven. En dat komt dan ook openbaar. Dat is het leven der bekering. Maar aan die bekering komt een keer een eind, aan het leven der bekering. Als Gods kinderen gaan sterven, dan sterven ze aan zichzelf, voorgoed. Dan zijn ze voorgoed van zichzelf verlost. Dan zeggen we wel, alles wat dan van de mens is, gaat graf in. En wat van God is, dat gaat naar boven. Dus voor Gods kinderen is het sterven, dat zullen we straks ook horen, enkel winst. De wereld die zegt, het leven dat is winst en het sterven dat is verlies. Maar Gods woord leert wat anders. Paulus leert hier wat anders. Het leven, dat moet Christus zijn. En dan is het sterven. Dat is winst, dat is gewin. En dat betekent winst. En als Paulus daarop ziet, dan wordt hij van twee gedrongen. Aan de ene kant wil hij wel ontbonden worden. Om dan met Christus te zijn. Die begeerte die heeft. Want dat is zeer ver in het beste. Ontbonden. Straks zal hij schrijven aan zijn geestelijke zoon Timotheus. Als hij voor de tweede keer in de gevangenis zit. Dat de tijd zijner ontbinding aanstaande is. En dan denkt Paulus aan een schip wat vastgebonden ligt in de haven en dat losgemaakt wordt. En dan gaat dat schip, dat kiest het ruimers op. Nou, dat beeld gebruikt Paulus als het gaat over sterven, ontbonden worden. Daar ziet Paulus naar uit, om dan met Christus te zijn. Maar, hij zegt maar, in het vlees te blijven, dat is nodiger om uwentwil. Hé, u wil geschieden. Als de Heer dat u wil. Dat Paulus in leven moet blijven. Want als Paulus sterft, dan is dat voor Paulus winst. Maar voor de gemeente is zo'n groot verlies. Dat weet Paulus ook wel. En daarom wil hij wel blijven voor de gemeente van Filippi en voor al die andere gemeenten. En ziet u, hier ziet u weer het leven, dat is een Christus. Moet u maar eens even denken. De Heer Jezus die is opgestaan uit de doden. Had hij toen niet direct naar de hemel kunnen gaan? Ja toch? Hij heeft toch het werk volkomen volbracht? Het voorhangsel van de tempel is toch gescheurd van boven tot beneden toe? Hij had toch als die grote hoge priester terstond toen hij opstond uit de doden ten hemel kunnen varen? Kunnen ingaan in dat binnenste heiligdom? En toch heeft hij dat niet gedaan. Waarom niet? Waarom is hij nog 40 dagen op deze aarde gebleven? Buiten de hemelse heerlijkheid die hij had van voor de grondlegging der wereld. Waarom heeft hij dat nu gedaan? Om het ongeloof in de harten van de zijnen te verbreken. Hoort u dat? Dat is nou liefde. Dat is zelfverloochenende liefde. Want de ware liefde, Paulus heeft het geschreven. In dat lied der liefde. De ware liefde die zoekt zichzelf niet. Nee, Christus die heeft zichzelf niet gezocht. Hij had de eer van zijn vader en de zaligheid van zijn kerk op het oog. En zo is hij bij Paulus ook. Het leven is een Christus. Ook in de ambtelijke bediening zoekt hij zichzelf niet. Als hij dan nog hier moet blijven in dit meestzegt der ellende. Als hij dan in de strijd moet blijven. Als de Heer dat nodig acht. Voor ook onder andere die gemeente van Filippi. Dan zegt Paulus die zegt. Maar in het vlees te blijven is nut nodiger. Om uwentwil. Hoort u dat? Dat is een zelfverloochenend leven. Voor Paulus is het sterven winst. En dat sterven van Paulus, dat is vooral Gods kinderen tot winst. Om in den Heere te mogen sterven. Als het leven Christus is, dan is het sterven gewin. Er zijn enkele dingen noemen, gemeente. Wat denkt u van de kennis? In het paradijs waren u en ik in Adam beelddragers van God. En dat beeld bestond in de allereerste plaats uit ware kennis. Daar kenden we God. Daar kenden we God ook uit de werken zijner handen, uit het boek van de natuur. Weet u toch? Zijn we kwijtgeraakt. En als God nou een mens wederbaart, En gaat hij dat beeld, gaat hij herstellen. En krijgt een mens in beginsel, daar hebben we het. In beginsel, kennis van God en goddelijke zaken. Moet u even denken aan de apostel Paulus. Die man die had veel kennis, hè? En toch, wat zei die ook alweer? Wij kennen ten dele. Maar hij zegt, straks zal het anders worden. Dat is nou enkel winst. Dan zal ik kennen. Gelijk ook ik gekend ben. Dat is nou de winst. Dan zal die volmaakt God kennen. Dan zal die ook volmaakt. Daar heb je nog iets. Kennen. In het paradijs kenden wij de wil van God volmaakt. Maar sinds wij gevallen zijn, kennen we die wil niet meer. En als God een mens wederbaart, dan krijgt hij in beginsel kennis van de wil van God. Maar dat zal in de hemel ook volmaakt zijn. Daar zullen Gods kinderen God volmaakt dienen. Daar wordt de begeerte van hun hart, die wordt volkomen vervuld. Dan kennen ze Gods wil, dan betrachten ze Gods wil. In de hemel volmaakt. Hey, hoort u dat? Dat zal enkel winst zijn. Daar ziet de kerk nu net naar uit. We hebben gehoord, dat is nu net de strijd. Het zal winst zijn. Wat betekent, ze mogen gaan delen in de overwinning van Christus. Want hij heeft de overwinning behaald. Hij heeft de strijd gestreden. Gij hier alleen, gij zijt, verwinnaar in de strijd en geeft uw volk de zegen. Dan zal de kennis die zal volmaakt zijn. Een bekend prediker die heeft eens gezegd, in de hemel, daar zal het zo zijn, dat de geringste, wat betreft de kennis van God en goddelijke zaken, hier op aarde, die zal in de hemel een volkomen kennis hebben. Meer kennis dan degenen die heel veel van de Heer hebben geleerd. Dat meest geoefende kind van God in de hemel, daar zal het volmaakt zijn. En daar is de strijd voor goed ten einde. Dus de dood voert Gods kinderen naar de eeuwige overwinning. Het is winst. Weet u, als het gaat over de gemeenschap met God. Want hier zit de zonde er telkens maar weer tussen. Hier is het zo genoten en zo weer toegesloten. Hier op aarde krijgen Gods kinderen voorproefjes van de eeuwige heerlijkheid. Weet u het nog, die verspieders die terugkwamen uit Canaan met die druivenbeider? Nou, zo krijgen Gods kinderen ook voorproefjes van dat hemelse Canaan dat ze wacht. Maar straks dan mogen ze de erfenis in bezit gaan nemen. Dan is het alles volkomen. Dan mogen ze eeuwig daar zijn waar God is. Dan mogen ze eeuwig daar zijn waar Christus is. Dan is er niets. En dan ook niets meer wat er tussenin kan komen. Wat een gemeenschap kan verstoren. Tussen God en de ziel. En dat niet alleen. Daar is ook de gemeenschap der heiligen volmaakt. Dat zal enkel winst zijn. Hier kan ook nog zoveel scheiding zijn tussen Gods kinderen. Dat weet u ook wel. Maar dat zal in de hemel, zal dat allemaal weg zijn. Die gemeenschap wordt nooit meer verstoord. Leven en sterven, daar hadden we het over. Daar zit één voegwoordje tussen, en. Dat woordje en voegt leven en sterven samen. En we hebben gehoord, die twee die horen bij elkaar. Ze liggen zo dicht bij elkaar. Leven en sterven. Wij weten de dag van onze dood niet. Maar één ding weten we wel. Dit leven is het voorportaal voor de dood. En daarom het leven hier. Hier op aarde. Het leven tussen wieg en graf. Dat zal ons door genade Christus moeten worden. En dan is het sterven een eeuwig gewin. Ook voor u. Amen. Laten we nu trachten om te eindigen met dankgebed. Heren, we mochten een ogenblik hier samen zijn onder de bediening van uw woord. Een woord wat ons sprak van leven en sterven. O Heren, we zullen sterven zoals we geleefd hebben. Want hier in dit leven valt de beslissing voor die grote eeuwigheid. Dan zal het leven door genade ons Christus moeten zijn geworden. Dan zullen we dat leven moeten leren kennen, dat nieuwe leven. Dat wil leven zoals u het van ons, zoals u het vraagt. En om er dan achter te komen, tot onze diepe smart, dat nu niet meer gaat, want dat vlees van ons, dat onderwerpt zich nooit aan de wet van u. Dat kan ook niet. Heere, zou u de grote en de stille toepasser willen zijn. Uw woord willen brengen, wat we al gezegd hebben, waar wij het niet kunnen brengen in het hart. En geef dat het zo zijn kracht mag doen, tot eeuwige zaligheid. Dat de eeuwigheid de rijke vruchten zal mogen openbaren. Dat we dat woord toch niet naast ons neer zullen leggen. Maar heere, dat we door genade ter harte zullen nemen. Wil ons zo nog een horend en een verhorend God zijn vanuit de hemel. En dat in de Zoon van uw eeuwige liefde, om Jezus wil alleen, vragen wij dit van u. Amen. Gij maakt eerlang mij het levenspad bekend, waarvan in drukt vooruitzicht mij verheugde. En wat er verder volgt in het zesde vers. Gemeente, gaat ons heen in vrede en ontvang de zegen des Heeren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.